Goedenavond gemeente, hier in de kerk of thuis bij de kerktelevisie of als u later met ons verbonden bent. Deze dienst wordt geleid door dominee Pieter Bot. Mijn naam is Gijs van Garderen. We willen u nog vermelden dat er komende zaterdag boeldag is bij de grote kerk. Dus als het even kan, bent u van harte welkom om daar te zijn of om mee te helpen. De avonddienst morgen volgende week zondag is niet 's avonds, maar 's middags om 4:30. Er staan verschillende berichten in de nieuwsbrief, maar het is 's middags om 4:30 en dominee Wilco Veldkamp uit Almere hoopt voor te gaan. De bloemen gaan deze week met de groet van de gemeente en als teken van verbondenheid naar mevrouw Klein, de Ruiterlaan 8. We gaan ons intochtlied zingen, gezang 234 vers 1. We wensen elkaar hier in de kerk en thuis een goede en gezegende dienst toe.
Laten we dan nu stil worden voor God. Er is maar één helper in de hemel en op aarde en dat bent u. Vader die ons leven maakte. Zoon die ons leven bevrijdt en vergeeft. Geest. Die deze hele wereld en ons leven wil vullen met uw aanwezigheid. In uw naam zijn we hier bij elkaar. En dan groet God jou en hij zegt, genade is er voor jou en vrede van God de Vader, door zijn Zoon Jezus Christus, in zijn alles en ieder omvattende geest van God. Amen. Blijf lekker staan, dan zingen we het volgende couplet van dat liedgezang waar we ook mee begonnen. Ga lekker zitten. Ik weet niet hoe bekend u bent met allerlei kerkelijke tradities. Vandaag, alle zondagen in het jaar hebben een bijzondere naam. En vandaag is een van mijn lievelingszondagen. Deze zondag heet, weet even nu, Wezenzondag. Vanuit de belofte van de Heer Jezus dat hij ons niet als wezen zal achterlaten. En dat lied wat we net zongen, dat is speciaal voor Wezenzondag geschreven. En had dat vermoed dat u het misschien niet heel goed kende. Nou, dat was ook wel zo. Wezenzondag. Laten we bidden om een goede dienst. Heer, we danken u dat we hier kunnen zijn. We danken u voor dat prachtige weer waarin we uw liefde kunnen zien, want u bent het licht van ons leven. Dank u voor het verkoelend briesje wat ook vandaag waaide, omdat we u daarin kunnen zien, want u bent als de wind die ons leven aanvuurt en blaast. Ja, Heer, u bent overal om ons heen, zoals een moeder om haar kind. Zoals de natuur ons omringt. En juist in deze zondag, die ene zondag in het jaar dat we leven, terwijl u, Heer Jezus, naar de hemel bent gegaan en de Geest er nog niet is, leven we vanuit die belofte. U zult ons nooit als wezen achterlaten. En daarom, Heer, dank u dat we hier zijn. En we bidden u, Heer, help ons om te wachten op uw Geest. Uw Geest die ons kan vullen, aanvuren en laten geloven. Je helpt ons als we ook vanavond nadenken over de vraag, hoe kunnen we geloven? Zegen zo deze dienst met uw aanwezigheid. Amen. In diezelfde traditie van de kerk heeft elke zondag een speciale psalm gekregen. Als je een liturgische als je in een kerk komt, dan wordt die dienst ook altijd begonnen met die psalm. En die psalm bij Wezenzondag is psalm 27. Het heeft twee redenen. In de eerste plaats gaat het, en in de rijm die we straks zingen is dat in vers 3, gaat het erover dat ook al verlaten mijn vader en mijn moeder mij, toch neemt God mij aan. Vader en moeder die je verlaten is wezen. En het eind van de psalm eindigt met dat we soms moeten wachten op God. Psalm 27, ik heb er maar in een hele nieuwe berijming gekozen, omdat die wat compacter is. De nieuwe psalmberijming, hij is bijna klaar, is www.denieuwepsalmberijming.nl. Kunt u bijna alle psalmen vinden op dit moment, ze zijn bijna klaar. Laten we deze zingen, we zingen dus helemaal. Dat kan goed in deze berijming, want dat zijn de vier coupletten. Laten we psalm 27 zingen. Ik wil het met u vanavond hebben over twijfel. Dat past goed bij deze zondag tussen hemelvaart en Pinksteren. Ik kan me zo voorstellen dat die 10 leerlingen, 11 leerlingen, op een gegeven moment worden het er dan weer 12, op een gegeven moment ook wel eens dachten, zou het echt waar zijn? En hoe dan? En ik doe dat vanuit Hebreeën 10. En ik lees u eerst voor Hebreeën 10 vanaf vers 19. Omdat wij nu, broeders, vrijmoedigheid hebben om in te gaan in het heiligdom door het bloed van Jezus, langs een nieuwe en levende weg die Hij voor ons heeft ingewijd door het voorhangsel, dat is door zijn vlees, en omdat wij een grote priester hebben over het huis van God, laten wij dan tot Hem naderen met een waarachtig hart, in volle zekerheid van het geloof, nu ons hart gereinigd is van een slecht geweten en ons lichaam gewassen is met rein water. Laten wij de belijdenis van de hoop onwrikbaar vasthouden, want Hij die het beloofd heeft, is getrouw. En laten we op elkaar letten door elkaar aan te vuren tot liefde en goede werken. Laten wij de onderlinge bijeenkomst niet nalaten, zoals bij sommigen de gewoonte is, maar elkaar aansporen, en dat zoveel te meer als u de grote dag ziet naderen. Tot zover. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Bent u ook wel eens op zondagmorgen, dat mag voor mij ook een van de andere 6 dagen hoor, bent u wel eens op een morgen wakker geworden en u lag nog zo eens in uw bed en u bedacht plotseling, misschien is het dan wel niet waar wat ze in de kerk zeggen. Misschien is het dan wel verzonnen. Misschien geloof ik wel in een groot fabeltje. Of zoals, misschien weet u dat, ik heb 12,5 jaar op een middelbare school gewerkt met veel plezier. En zoals een van mijn leerlingen zei, ah Pieter, jij gelooft dat toch niet? Ik zei, ja, ik geloof dat wel. Ach, dat was gewoon een van de gedronken monniken en die heeft dat geschreven, dat is de Bijbel geworden. Maar dat geloof je toch niet? Ik ben vast niet de enige die dat ook wel eens denkt. Dadelijk heeft iemand een heel boek geschreven, 1000 jaren geleden, en geloven we het ook nog. Of een andere vorm van twijfel die ik ook heel veel tegenkom, die ik ook wel herken uit mijn eigen leven, is dat je denkt, ja, zou het allemaal wel waar zijn? Misschien bestaat God wel, maar ik merk er nooit wat van. Al die mensen die maar hele diepe gevoelens hebben bij hun geloof en dan of heel blij of heel verdrietig zijn door God, ik merk dat gewoon eigenlijk nooit. Dat soort twijfels, ik vind het eigenlijk wel heel belangrijk om het daar eens over te hebben in de kerk. Want ik denk dat geloven niet zonder twijfel kan. Ik zou het al heel leuk vinden als iemand die hier nu zit tegen zichzelf zou zeggen, ach, als die dominee al zulke twijfels heeft, oh, dan is het zo gek nog niet. Dan is dus, want juist bij twijfel geldt dat het heel belangrijk is om dat, ja, open en eerlijk toe te geven. En dan moet je ook een beetje terugkijken naar, ja, naar je jeugd, naar je opvoeding, naar de kerk waar je zit en waar je vandaan komt misschien. Dat voor mijzelf zeg, ik kom uit een kerk, uit een geloofstraditie, waar de kerk echt overal verstand van had. En ze wisten het ook allemaal ontzettend zeker. Over hoe je je moest gedragen, over wat je moest geloven, over wat je van andere mensen moest vinden. En toen ik ouder werd en ontdekte dat dat lang niet allemaal zo in de Bijbel stond, ging zo van het een, ging het ander ook een beetje zwikken. Ik had eigenlijk nooit geleerd dat je ook in je geloof een soort kern moet hebben. En die kern is wat mij betreft dan dat God van ons houdt.
En dat wij door de Heer Jezus bij God mogen horen en dat de Heilige Geest ons leven kan vervullen. En dat je die kern heel duidelijk moet zijn. Maar dat je daar buitenom over heel veel dingen heel verschillend mag denken in de kerk. En dat je dat ook lang niet altijd even zeker hoeft te weten. Ik ga u daar geen voorbeeld over geven, wat je van mij niet zo zeker hoeft te weten. Want dan gaat u over die voorbeelden nadenken. En het gaat erom dat het goed is als je het over twijfels hebt. En dat ook in je eigen leven wel eens herkent. Dat je dan ook heel goed moet afvragen, waar twijfel ik nou eigenlijk over? Twijfel ik over dingen die misschien inderdaad helemaal niet zo zeker zijn? Of twijfel ik of God überhaupt bestaat? Maar wat die twijfels van je ook zijn, omdat ze een realiteit in het leven van een christen, is het goed om het daarover te hebben. En ik wil er vanavond wat over zeggen vanuit Hebreeën. En Hebreeën heeft een hele mooie structuur, vers 22, 23, 24. Daar staat, laten we geloven, laten we hopen, laten we lief hebben. Dat vond ik mooi. Die trits van Paulus uit 1 Korinthe 13. Geloof, hoop en liefde. Kruis, anker, hart. Die staat hier ook. En dat helpt mij, en misschien jou ook wel, om na te denken over je twijfel. Laten we dus geloven. Laten we hopen. Laten we lief hebben. Laten we geloven. Nou, eigenlijk staat er, laten we tot God naderen met een waarachtig geloof. Naar God naderen als antwoord op twijfel. Heel veel mensen die twijfelen, die gaan of zeggen, nou, God moet zichzelf maar aan mij laten zien, ik merk het niet, kom dan, kom dan. Of ze zeggen, ik ga helemaal nadenken over de vragen die ik heb. En als ik dan die vragen heb doordacht, dan weet ik of ik wel of niet geloof. Hebreeën zegt het anders. Hebreeën zegt, weet je wat je moet doen? Je moet naar God toe gaan. Het is een mooi voorbeeld uit de Bijbel. De grootste twijfelaar uit de Bijbel, die doet dat ook. En de grootste twijfelaar is dan, want u vast al denkt, oh, het gaat over twijfel, dan gaat hij vast het noemen. Nou, dan heb ik hem maar gelijk genoemd, dat is Thomas. En Thomas is er op die eerste zondag niet bij. De eerste paaszondag, hij is misschien nog even bij de Jumbo een boodschap aan doen of zo. En als de Heer Jezus dan door de deur bij die andere 10 leerlingen komt en hij komt dan later thuis van zijn boodschap en dan zeggen ze, hij is echt opgestaan. En dan zegt Thomas, ik kan het niet geloven. Als ik niet zelf de wonder voel. En dan kan je natuurlijk van zeggen, oh, die Thomas, dat is een ongelovige Thomas. Het is wel een gespreekwoord geworden in het Nederlands. Hè? Je bent echt een ongelovige Thomas. Maar je kunt er ook naar kijken wat hij doet. Want een week later zit hij er toch maar mooi. Hij zegt niet, ik ga alweer vissen de rest van mijn leven. Thomas kiest ervoor om een week later opnieuw tot God te naderen. En dan ontmoet hij Jezus. Einde van zijn twijfel. Dus als ik twijfel, dan is het goed om net als Thomas tot God te naderen. En niet op eigen houtje proberen je twijfels te boven te komen, maar juist met je twijfels naar God gaan. En Hebreeën, de schrijver van Hebreeën, dat moet ik even tussendoor vertellen. We weten eigenlijk, dat is een beetje raar bij Hebreeën. We weten niet wat het is. Ja, het staat in de Bijbel, het is een Bijbelboek. Maar het is geen brief. Hij is ook niet door Paulus geschreven. We weten het eigenlijk niet. Het is geen brief, want het heeft geen aanhef, zoals de andere brieven van Paulus. Het heeft geen einde. Het zou wel eens kunnen. Ik praat nu de geleerden nou hoor, dat heb ik niet zelf bedacht, dat snapt u wel. Het zou wel eens kunnen dat het Bijbelboek Hebreeën
een preek is. Een preek die iemand, een van de apostelen misschien wel gehouden heeft, voor ja, de Hebreeën. En dat is geen stad zoals de brieven van Paulus, maar de Hebreeën, dat is een aanduiding voor de christenen uit de Joden. Dus dat zijn christenen met een Joodse achtergrond. En zij krijgen dus een eigen preek. En die preek zou er zijn geleerd die denkt dat het een preek is die gaat over Psalm 110, omdat die heel veel geciteerd wordt in dit Bijbelgedeelte. Maar als je dit hele Bijbelboek in één woord wil samenvatten, dan is het, dat woord is dan volhouden. Deze preker van Hebreeën die wil ons en ook zijn eerste hoorders aanmoedigen om het vol te houden om te geloven. Maar daarom vind ik het zo bij uitstek een boek over twijfel. Want bij twijfel moet je volhouden. Moet je volhouden om tot God te naderen. Om hem telkens weer te zoeken. En dan moet je dat doen. Eigenlijk op de manier zoals dat hier ook staat. Dat is eigenlijk wel belangrijk. Als wij tot God naderen, dan moeten we ons goed realiseren dat we tot God kunnen naderen omdat wij een hoge priester hebben. En dat ons hart gereinigd is van een slecht geweten en ons lichaam gewassen is met rein water. Dat is natuurlijk een verwijzing naar de doop. Als wij tot God naderen, ik merk, laat ik het eens anders zo zeggen. Als in onze tijd er steeds meer mensen twijfelen of God wel bestaat, kan dat er ook wel eens mee te maken hebben, omdat wij in onze cultuur, en dus ook wij christenen, het steeds lastiger vinden om ons te realiseren dat we zondig zijn. En als we onszelf een hele Piet vinden, en ik merk ook in toenemende mate, dat maakt eigenlijk niet uit of je oud of jong bent. Ik viel mij ook weer op bij de belijdenisgroep bij ons in de regenboog. Toen ik zei, wat betekent het werk van de Heer Jezus nou voor je? Toen zei van, nou, dat hij voor mijn zonde gestorven is en opgestaan. Ik zei, oh, je voelt je dus zondig. Zeiden ze, nee, eigenlijk nooit. Ik zie in toenemende mate, ik leg dat maar in de midden neer hoor. Dat wij met ons hoofd nog wel belijden dat de Heer Jezus voor onze zonde gestorven is, maar dat dat amper meer in ons hart iets betekent. En daarvoor maakt het niet uit of je oud of jong bent, want we worden allemaal geïnfecteerd door deze cultuur en deze tijd waarin we leven. En ik merk dat omdat die zonde uit beeld raakt, dat we daardoor ook heel veel sneller twijfels krijgen of God überhaupt wel bestaat. Want als wij niet op de goede manier bij God komen, niet met lege, schuldige handen, dan kan God zich ook niet aan ons laten zien. Dat is natuurlijk een beetje, dat moet bij elkaar. Als wij onszelf een hele manier vinden, ja, dan hebben we God niet nodig. Hè? Dat zie je in de evangelie ook de hele tijd. De Heer Jezus zegt, zieken hebben mij nodig, maar gezonden niet. Dus als je jezelf gezond ziet, ja, dan kan de Heer Jezus je ook niet aanraken. Dus als we tot God naderen, hè, zo schrijft de preker van Hebreeën het ook. Als we tot God naderen, moeten we dat doen in het besef dat we een hoge priester nodig hebben. En dat onze ziel gereinigd moet worden door God. Nou, daar moet je voor jezelf eens over nadenken hoe dat bij jou zit. Ik kan daar natuurlijk ook geen antwoord op geven. Als je twijfelt, is het belangrijk om naar God te blijven gaan. En te blijven realiseren dat we zondig zijn. En dat we de Heer Jezus als hoge priester nodig hebben. Dat was dus over geloof. Dat komt bij de tweede geloof, hoop, liefde, hele geïnformeerde preek, 3 punten. Laten we hopen. Dat schrijft Jezus. Laten wij de belijdenis van de hoop vasthouden. We zongen net Psalm 27. En Psalm 27 vind ik een prachtige psalm. In de eerste plaats al vanuit die gedachte die je als dominee veel tegenkomt. Dat mensen zich verlaten voelen door hun ouders. Soms omdat ze natuurlijk wees zijn geworden. Maar veel vaker nog omdat die ouders niet goed voor hen gezorgd hebben. Daarom vind ik Psalm 27 zo'n prachtige psalm. Maar ook dat einde. Wacht dan op God. En dat is echt heel belangrijk als je wel eens twijfelt. Dat we ons gewoon opnieuw realiseren dat wachten hoort bij geloven. Dat is echt waar. Wachten hoort bij geloven. Abraham, dat we die als eerste eens nemen. Abraham. Abraham is natuurlijk echt een voorbeeld van geloof. Hè? Abraham geloofde God en het werd hem tot gerechtigheid gerekend. Romeinen zegt het, Hebreeën zegt het. Wauw, Abraham. Ik ben blij dat ik Abraham niet ben hoor. Abraham kreeg een belofte. God zei, joh, ga nou eens naar Kanaan. En als je daar woont, dat land krijg je. En je gaat ook nog een zoon krijgen. Abraham was al oud. Onvruchtbaar. En toen leefde die met de belofte. En toen duurde het nog 25 jaar voor Isaac, hij lacht, geboren. 25 jaar. Nou, dat gaat het nog gekker maken. Abraham leefde met de belofte, dat hele land is van jou en je krijgt een groot nageslacht. Toen Abraham stierf, had hij één zoon, die Isaac. En het stuk land waar je precies een doodskist in kon neerzetten, had hij Sarah begraven, de spelonk van Machpela. Gekocht voor bizar veel geld. Dat was alles wat Abraham zag. En wat moest Abraham dus doen? Wachten. Wachten en wachten. En dat staat echt haaks op onze cultuur. Hè? Wij zijn echt een beetje van, we want it all and we want it now. Mozes is nog een ander voorbeeld van een wachtende gelovige. Mozes die had de profetie dat hij het volk Israël zou bevrijden. En hoe oud was Mozes toen hij het volk mocht gaan bevrijden? 80 jaar. 80 jaar. 40 jaar was hij in de leer geweest in het huis van Farao om te zien hoe je een hofhouding moest doen. En 40 jaar had hij geoefend op stomme schapen om te weten hoe hij zo'n volk moest leiden. En na 80 jaar stage lopen, ging hij niet naar de verlaten WO, hou mee, maar ging hij voor het eerst echt aan het werk, een soort Prins Charles, zeg maar. Maar zo lang moest Mozes dus wachten. Maar dat is eigenlijk wel, als je twijfelt, is dat belangrijk om je voor te houden. Dat wachten hoort bij geloven. Wachten in de zekerheid dat God trouw is en zal doen wat hij belooft. Wachten in de zekerheid dat Gods toekomst veel mooier is dan wij kunnen bedenken. En dat het logisch is dat we dat nu nog niet zien of snappen. Paulus schrijft in die 1 Korinthe 13, waar hij dus ook heeft over geloof, hoop en liefde, zegt hij dat prachtige beeld. Ja, wij moeten volhouden naar de toekomst toe. Maar dat snappen we nog niet helemaal, want we kijken nu nog als door een spiegel, als in raadselen. En dan moet je goed bedenken dat een spiegel uit die tijd, dat was meestal een plaat koper die ze heel mooi poetste. Maar dat was natuurlijk niet te vergelijken met die strakke spiegels die je nu kan kopen. Als je in de spiegel vroeger keek, zag je niet hoe je echt was, want dan was het een beetje meer een lachspiegel. En vandaar die uitdrukking, nu zie je nog door een spiegel als in raadselen, want je zag jezelf nooit echt. En tegelijkertijd zegt Paulus, dat einddoel, ook al zie je het nu als door een spiegel, dat moet je voor je houden. En dat helpt dus bij twijfel. Dat je wacht en dat je hoopt dat God het echt gaat doen omdat hij het al gedaan heeft in de Heer Jezus. En er zit in alle psalmen bijna, al is heel veel gezegd voor al die 150, maar psalm 27 heeft het heel duidelijk, maar er zijn veel meer psalmen die dat hebben, deze structuur. Eerst wordt er iets groots van God bezongen, vervolgens wordt gezegd, maar nu leef ik in ellende. Maar nu wacht ik dat u het opnieuw gaat doen. Dat is een structuur die in heel veel psalmen terugkomt. En dat is een structuur die op ons leven lijkt. Hè? God heeft iets fantastisch gedaan in de Heer Jezus. Hij heeft de dood en de zonde overwonnen. Maar nu leven we in twijfel en wachten. Maar we weten zeker, dat is het einddoel, dat God het zal volmaken. Af zal maken. En in die beweging van de psalmen, van ons leven, van Gods prachtige toekomst, ligt hou vast als je twijfelt. Om het vol te houden. Weet je wie dat ook heel erg had, op die manier? Dat is een van de grootste heiligen van onze tijd. Dat was moeder Teresa. Toen moeder Teresa stierf, u kent haar ongetwijfeld, dat kleine vrouwtje die in de armste wijken van Calcutta en India heel veel goed werk deed. Toen zij stierf, en ze is oud geworden, toen heeft men allerlei dagboekaantekeningen in haar archief gevonden. En die zijn echt schrikbarend. Iedereen die moeder Teresa kende, zei, dit is een totaal andere kant waar we nog nooit van gehoord hebben. Want dat is het geval namelijk, moeder Teresa beschrijft dag in dag uit dat ze nooit iets van God voelt of ervaart. Waarom ben ik zo stil? Waarom is mijn ziel zo? Waarom wordt mijn ziel nooit beantwoord? Waar bent u dan, God? Nacht aan nacht roep ik tot u, maar u antwoordt niet. Echt dagboeken vol staan vol met deze klacht. Moeder Teresa heeft haar hele leven gewacht om haar twijfels te boven te komen. Haar hele leven, hè? En toch heeft ze het volgehouden. Ziende, verwachtende de toekomst die God ging geven. Laat op diezelfde manier blijven hopen. Laten we lief hebben. Dat is de derde aansporing die de preker van Hebreeën ons geeft. Laten we lief hebben. En ik denk, ik wil daar twee dingen over zeggen. In de eerste plaats moeten we lief hebben iedereen die twijfelt. Iedereen die het ook niet zo goed meer weet. Moeten we zeggen, joh, neem de tijd, zoek het uit. We moeten ook samen geloven. Dat is echt heel belangrijk. Iedereen heeft wel eens tijden in zijn leven dat hij het ook niet zo goed meer weet. En dat hij er eigenlijk soms aan zijn hoofd niet bij komt. En laat ik dat maar gewoon aan de hand van mijn eigen leven illustreren. Zoals velen van u wel zullen weten, ben ik jarenlang weduwnaar geweest. Ik zal niet weten, ik was geen dominee toen, het was wel vrij makkelijk. Want die eerste jaren dat ik weduwnaar was, had ik wel wat anders te doen dan met geloof bezig te zijn. Ja, ik zeg het maar even zo plat als ik het was. Ik moest in die tijd voor 3 hele jonge kinderen zorgen. En ik was blij als ik eens even in de kerk kon zitten en die kinderen bij de kindernevendienst zaten, dan had ik even rust. En dan moest ik ook nog over al die moeilijke dingen nadenken. Ik vond het een heerlijke gedachte dat ik niet over alles hoefde na te denken. Tot mijn broers en zussen uit die tijd, mijn geloofsgenoten, dat die wel ongeveer wisten wat ze geloofden. En dat ik daar heerlijk een beetje met ze mee hobbelde. Dat was ook heel zichtbaar in de kerk. Ik kon nooit zingen in die tijd, want als ik ging zingen, dan zit ik te huilen in de kerk. Dus ik hield meestal mijn mond. Maar ik hoef ook niet te zingen, want de kerk zong. En als de kerk zingt, dan kan ik wel zwijgen een bepaalde tijd. Want ik rust in de kerk. Dat is een vorm van liefhebben van de mensen die twijfelen, die aarzelen. Er is voor iedereen plek in de kerk, hoe je er ook in zit. Hoe je ook zoekt of klaagt of twijfelt. En er is nog een andere kant aan dat laten we lief hebben. Twijfel heeft heel vaak te maken met ons hoofd, hè? En christenen in het Westen geloven vaak te veel met hun hoofd. Wij moeten leren dat we niet te veel met ons hoofd moeten geloven. Ook niet alleen met ons hart, maar met onze handen. En geloven met je handen, dat betekent dat je praktisch iets met je geloof doet. En dan gaat het wonder gebeuren. Met al je twijfels. Maar je doet iets uit liefde voor je naaste en je zult zien dat je geloof erdoor gaat veranderen. De eerste kerk die groeide heel hard. En dat kwam niet omdat Paulus of Petrus van die fantastische sprekers waren. Dat is een prachtig verhaal in het Bijbelboek Handelingen. Dat Paulus zo lang preekte dat er iemand uit het raam viel omdat hij in slaap was gevallen. Nou, dat zal dus een enerverende prediker zijn geweest. Paulus kon helemaal niet zo goed preken. En toch groeide de kerk de eerste eeuw ontzettend hard. Weet je, dat kwam omdat de mensen uit de kerk dingen gingen doen in liefde voor de mensen om hen heen. Als je ziek was in die tijd of stervende was, dan werd je aan langs de kant van de weg gelegd. Had niemand last van je. En de christenen gingen voor ze zorgen. Het werk wat niemand in de maatschappij wilde doen, deden zij uit liefde voor de medemens die door God geschapen was. En ze ontdekten bij zichzelf dat ze anders gingen kijken naar de mensen om zich heen. Ze zagen niet meer een vervelende, stinkende, stervende man langs de kant van de weg. Maar ze zagen een schepsel van God dat zijn liefde nodig had. En omdat ze dus met de daad actief werden, veranderden ze zelf ook. En kregen ze de bevestiging dat Christus er echt is. Als je ziet wat een enorme kracht de liefdevolle verandering van mensen heeft als ze bij Christus horen, dan kan het niet anders of dat doet iets met je. Dat is ook de kracht van de vervolgde kerk. Ik neem aan dat u ook vanmorgen gebeden hebt voor de kerk in Centraal-Azië, de vervolgde kerk waar we volgende week voor collecteren met Pinksteren vanuit de GZB. En anders heeft u het foldertje wel gekregen, dat lag vast op de bank. De kracht van die vervolgde kerk is dat zichtbaar wordt dat het getuigenis waar is. Waarom? Omdat ze echt lef hebben en veranderd zijn. Omdat ze echt lief hebben. En zo zouden wij ook onze twijfels te boven kunnen komen als we gaan liefhebben. Laten we geloven. Laten we hopen. Laten we liefhebben. Amen. We gaan zingen Hemelhoog 445, ik bouw op u, vers 1, 2 en 3. als geloofsleider, ik stel u voor om er daarbij te gaan staan als teken van ons gezamenlijk geloof. Ik geloof in God, de almachtige schepper van hemel en aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn eengeboren Zoon, onze Heer. Die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria. Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven, begraven, neergedaald tot in de hel. Maar op de derde dag is hij opgestaan uit de dood, opgevaren naar de hemel, waar hij nu zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, en van waar hij terug zal komen om te oordelen de levende en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in een wereldwijde christelijke apostolische kerk. Een gemeenschap van heiligen. Vergeving van zonde. Opstanding van ons lichaam, ons vlees. En dat zal dan het begin zijn van een eeuwig leven bij God. Amen. Het is goed om in deze tijd na hemelvaart Christus als koning te aanbidden. Dat gaan we doen met het lied Majesteit. Als u gaat zitten, dan gaan we bidden. U aanbidden de Jezus Christus als koning. Dat u op Goede Vrijdag gekroond werd als koning en met hemelvaart de hemelse troonzaal bent binnengegaan. En in de gedaante van een mens voor God onze Vader verschenen. En u is gegeven de troon aan de rechterhand, zodat u ons regeert met uw zachte, liefdevolle kracht. En we bidden u, Heer, dat als ze twijfelen, ze aarzelen, we lijken op die leerlingen die ontmoeten in Galilea, en u aan de ene kant zien als koning die alle macht gegeven is, en aan de andere kant twijfelen. Heer, kom ons dan tegemoet. Laat u zelf zien, zoals u dat deed, na al die jaren aan Abraham, die u kwam opzoeken, met hem sprak zoals iemand met zijn vriend praat, zoals u dat deed met Mozes. Toen u die diepste kern van uzelf liet zien, u die ons in vuur en vlam zet, maar tegelijkertijd niet verteert. Maar bovenal, zoals u dat deed aan die 12 leerlingen, Matthias in plaats van Judas en de mensen om hen heen op de eerste Pinksterdag. Met een geluid als een windvlaag en tongen als van vuur. Ja, Heer, daar verlangen we naar. Dat u zo zichtbaar wordt. Heer, we naderen tot u met al onze zonden. We zijn het niet waard bij u te mogen horen. Maar u bent er, Jezus Christus, onze hoge priester. U die eens voor altijd het heiligdom binnen bent gegaan. Een verzoening hebt gebracht. Zo, Heer, komen we bij u, naderen we tot u. Heer, laat ons zien dat u er bent. Beantwoord onze hoop, onze verwachting, onze wachten. Geef ons nu het onderpand van wat u beloofd hebt. Het onderpand uw geest. Totdat u alles in allen zult zijn. Heer, want zonder uw geest houden we het niet vol. We moeten blijven hopen en verwachten. Heer, we bidden u. Help ons om ons geloof om te zetten in praktische, liefdevolle daden voor de mensen om ons heen. Zodat we daardoor ook zelf weer veranderen. Heer, want door te geven, blijven we zelf in leven. Heer, help ons om zo te veranderen door uw geest. En zo alle twijfel te boven te komen. Heer, we bidden u ook vanavond voor de christenen in Centraal-Azië. Het geheim bij elkaar moeten komen, het vervolgd. Bid u, Heer, voor al het werk wat de GZB onder hen doet. Dat ze daar volgende week voor collecteren, Heer. Geef dat we met de daad om hen heen staan. Onze broers en zussen, met wie we één lichaam zijn. Heer, help ons zo te geloven, te hopen en liefde hebben tot u komt. En alleen de liefde overgebleven zal zijn. Hier met die leerlingen kijken we nog steeds naar boven. Omdat u terug zal komen. In Jeruzalem. En we willen naar Jeruzalem, Heer. Volgend jaar in Jeruzalem. Om met alle volken feest te vieren. Het feest op de berg van uw komst. Heer, daarom bidden we ook voor Israël. Geef het vrede. Geef het rust. Geef het wijsheid. Want wie Israël zegent, Heer, die zal u zegenen zoals u het al aan Abraham beloofde. Heer, we bidden in de stilte van ons hart wat er daar leeft. Heer Jezus, leert ons bidden. Onze Vader die in de hemelen zijt. Uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden. Gelijk in de hemel als ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden. Gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking. Maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk. En de kracht. En de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. De collecte, kijk, daar ziet u het al. En ons slotlied, daarna wat we staan zingen, is verdergaand in de hemelvaartstraditie, zou ik zeggen. Kroon hem met gouden kroon. Ik heb het uit de bundel helemaal hoog gepakt, 216. Eerst collecte en daarna staand. Kroon hem met gouden kroon. Laten we van hier gaan met de zegen van de Heer. De Heer zegent je en beschermt je. De Heer kijkt vriendelijk naar jou en hij is vol genade. De Heer verliest jou geen moment. Zijn liefdevolle, vriendelijke en geduldige ogen. Hij geeft jou zijn eeuwigdurende vrede. Amen.